Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Housing Anywhere.
Hoe heb jij de coronacrisis ervaren?
Bijzonder stressvol en plezierig.
Noem één woord dat het succes verklaart van jouw businessmodel.
Mindset.
Over welke nieuwe feature lig je soms hardop te dromen?
Geen contracten meer.
En beste Jordi, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij maken het ontzettend makkelijk voor mensen om een nieuwe huurwoning te vinden.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Jordi Seelman van Housing Anywhere. Van harte welkom, leuk dat je er bent. En Patrick, de setting is wel heel bijzonder vandaag, hè?
Ja, we zitten gewoon eigenlijk buiten in de kroeg.
Ja, het is heel bijzonder. In Rotterdam, bij Bird. Er is hier op dit moment een start-up en scale-up festival aan de gang. Dus het achtergrondgeluid laat zich verklaren. De zon schijnt. Jij komt net uit een sessie. Wat heb jij de mensen daar in de zaal willen meegeven?
Nou, de topic was, wat heb je geleerd van 5 acquisities in 2 jaar? Dus de vragen, het was maar 12 minuten. Dus het ging met name om waarom acquisities, wat leerde van de do's, de don'ts. Wat is er mooi aan, wat is er niet mooi aan, valkuilen.
Ja, daar gaan we straks wat uitgebreider met jou over in gesprek. Maar kun je één ding noemen?
Je leert ontzettend veel verschillende mensen kennen met hele verschillende motivaties. Terwijl je toch allemaal in dezelfde sector min of meer zit en dezelfde soort probleem probeert op te lossen. Dus je hebt iets wat je allemaal verbindt, maar tegelijkertijd ben je heel verschillend.
Zeg, wij gaan in deze aflevering jouw businessmodel beetje bij beetje proberen af te pellen. Voor mensen die het concept van Housing Anywhere niet kennen, welke dienst leveren jullie concreet?
Wij zijn een online platform, een marktplaats en op onze marktplaats wordt vrije huurruimte aangeboden voor consumenten. En we zoeken de huurders, die gaan bij ons op zoek. En het is eigenlijk net zo makkelijk als een hotelkamer boeken of een Airbnb boeken. Maar dan boek je niet voor een paar dagen, maar voor een paar maanden of voor een jaar.
Ja, want een soort Airbnb voor huurwoningen, kun je leven met die vergelijking?
Ja, dat denk ik wel. De vraag die je gewoon moet stellen, dat was onze hypothese, was dat wat je bij hotels en bij korte termijn verhuur ziet, is dat ook mogelijk in de langere termijn verhuur of in de middellange termijn verhuur? Nou, wij vinden van wel, dat was de hypothese. Toen zijn we gaan bouwen en ik denk dat we dat inmiddels wel bewezen hebben.
Want als je dit even staaft met een aantal cijfers, wat doen jullie vandaag de dag?
Wij verwachten dit jaar zo'n 130.000 mensen te helpen aan een nieuwe huurwoning in Europa. En dat doen we door zo'n 30 miljoen unieke bezoekers naar die website te trekken.
30 miljoen unieke bezoekers per jaar?
Ja.
En dan hebben we het aan hoeveel omzet ongeveer?
Zo'n 25 miljoen.
25 miljoen, ja. Patrick, jij dacht misschien dat we hier met een lullig bedrijfje van doen hadden, maar...
Nee, Rotterdam is wel van de ballen, dus ik had niks anders verwacht.
Oké. Ken jij het concept eigenlijk al?
Nee.
Maar je hebt wel uiteraard even zitten kijken op de website deze week. Wat viel je op?
Nou, wat me opviel, dat ik had alleen gekeken. En toen kreeg ik gelijk via mijn Gmail, hey Patrick, luister eens, je moet even je profiel afmaken. Dus dat vond ik wel een lekkere agressieve stijl. Maar kijk, wat je wel ziet in die markt, als het gaat om Airbnb of in de hotelwereld, dan is er ook behoefte aan individuen die voor langere termijn dat gaan doen. En je zag het eigenlijk in de hotelwereld voorbij komen. Citizen M, een hotelconcept van Hans Meijer en Michael Levy, die hadden dat bedacht. En toen zei Hans, weet je wat, ik moet ook iets met die expats, want die willen gewoon langere termijn. Maar ja, dan blijkt toch dat een Airbnb dat dan niet kan aanbieden, omdat je dan toch duidelijker wilt hebben naar wie je op zoek was. Dus toen ik jouw website zag, dacht ik, hey, dit is wel mooi. En wat ik ook wel benieuwd naar was, is als je naar het concept kijkt, als je naar andere websites kijkt, denk je, oh ja, dat vind ik leuk, maar dan zijn die foto's niet goed. Of je denkt, oh ja, daar wil ik even naar kijken of bezoeken. En dan blijkt het ineens niet in de periode beschikbaar te zijn. Dus het luistert ook wel echt naar dat je dat echt goed geregeld hebt. Dat viel me wel op. Ik denk, ja, je gaat wel echt voorbij aan veel websites die het gewoon nooit goed hebben geregeld.
Ja, je noemt daar ook wel echt één belangrijke innovatie in die industrie. Het hebben van een beschikbaarheidskalender is in die industrie al gewoon een novum. toen wij daarmee begonnen. En dat hebben we in 2016, 2017 uitgerold. In het begin dus ook niet. Ja, toen was dat al nieuw. En als je dus bij ons kijkt naar woningen, dan kijk je dus niet alleen maar wat is er vandaag beschikbaar, maar ook wat komt er over een half jaar beschikbaar.
Want Jordi, leg even uit, hoe deden expats, internationale professionals dat voordat er zo'n platform als Housing Anywhere bestond?
Ze gingen dus met name op zoek op die websites die al waren. Dus dat zijn in Nederland Kamernet, hebben we trouwens gekocht. Maar ook een Funda of dat soort partijen, dat soort websites. En ze gaan daar op zoek naar woonruimte. Maar dan loop je tegen taalbarrières aan. Je snapt die lokale huurmarkt niet. Je kan niet in contact komen. Het is ontzettend lastig als je in het buitenland zit.
Ja, en welke rol spelen makelaars in deze sector?
Nou, en dat met name in het meer als het gaat om volledige appartementen, dan zie je nog dat er veel expat-makelaars bestaan. Ik denk dat die op hun retour zijn. Ik denk dat dat een niche is.
Die vragen ook ongelooflijke bedragen.
Van niet langer in Nederland van de huurders. Maar zelf, ik woon nu tijdelijk in Parijs. Want we zijn daar een nieuw bedrijf aan het integreren. En ik stond er echt van te kijken hoeveel geld er daar door die makelaars verdiend wordt. Ik denk, waarom verdienen wij dat niet?
Want, maar geef eens een voorbeeld, wat hoor je dan?
Nou, 8000 euro voor een appartementje van 5000 euro. En wie betaalt het? De corporate. Gewoon de baas betaalt.
Ja, ja, ja.
En voor echt een flut service. Sorry dat ik het zeg, maar dus daarom is het van ja.
En ben jij dan in feite hun werk aan het disrupten?
Ik zou zeggen van wel. Aan de andere kant, ik denk ook veel van hen moeten mee met hun tijd. En moeten meer kijken naar hoe kan digitalisering een rol spelen in mijn bedrijfsmodel. En hoe kan ik dat omarmen in plaats van juist dat van me afduwen.
Nou, wat ik wel interessant vind in dat modellen. Dus als ik het businessmodel technisch naar kijk, dan is het een platform businessmodel. En dan zie je dus weer twee klantsegmenten voorbij komen. Wat ik ook opvallend vond is dat ze voor elk van die klantsegmenten, of je nou een woning zoekt of dat je hem verhuurt, zitten er echt meer voordelen aan ten opzichte van zo'n lullige makelaarswebsite.
Ja, zoals?
Ja, ik zag bijvoorbeeld dat je als je gaat huren, dat je ook een zekerheid krijgt. Ja. Dus misschien kan je dat uitleggen.
Ja, wij geven de garantie bij iemand die dus huurt, dat je book what you, or you get what you book. Dus dat wat je boekt, dat krijg je ook. En als er dan een probleem is bij het intrekken, bijvoorbeeld een kamertje minder, helemaal geen badkamer, maar gewoon een douche, dat soort dingen, dan heb je ook echt wel een poot om op te staan bij ons. En dan krijg je van ons al je geld terug.
Maar heb je dat ook gevalideerd dat een groot probleem was? Dat het niet eerlijk werd gecommuniceerd over wat je krijgt?
Jazeker. Dat is voor mensen, voordat zij willen committen en dus die eerste maand huren als zekerheid, zekerstelling voor het aanhuren van die woning, willen overmaken, is het wel echt belangrijk dat ze er zeker van kunnen zijn dat je aan hun kant staat op het moment dat niet blijkt te kloppen.
En ik zag dan dat je 48 uur nadat je je intrek hebt gedaan als huurder, dan wordt het bedrag overgemaakt vanuit
pas
jullie dan organisatie naar...
Klopt, ja. Pas dan sturen wij door naar de verhuurder.
Want?
Omdat we dan de tijd geven aan de huurder om te kijken van joh, is alles conform afspraak? Zo ja, en wij horen niks. Geen bericht is goed bericht. Dan zetten we dat geld door naar de verhuurder. Het werkt ook de andere kant.
Dat is ook wel fijn voor je cashflow.
Nou, dat is niet onze cash, hè. Dat is cash van de huurder en cash van de verhuurder. Dus wij sturen die geldstromen wel aan, maar dat is niet van ons.
Nee.
Het is niet dat het bij ons op een bankrekening staat.
Oh, okay.
Dat mag trouwens ook niet meer in Europa.
Het is een soort escrow-constructie.
Ja, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Maar je mag dat niet meer in eigen naam houden. En dit is dan ook wel weer grappig. Dat is een Europese wetgeving. Maar ik zie nog de helft van de makelaars of van de partijen die...
Oh ja, die doen het gewoon.
Die doen dat gewoon.
Maar Airbnb doet dat toch ook op die manier, had ik begrepen?
Die doet dat ook op die manier, ja.
Ja.
Dus die zit er ook tussen, juist om die zekerheid te bieden. Maar ook richting de verhuurder. Stel nou dat die huurder niet opkomt dagen, want joh, hij is zijn vlucht gemist, zijn visum ging niet door, wat dan ook. Dan krijg je alsnog wel die eerste maanduur van ons. Dus dan vis je niet één keer achter het net dat je met een leeg pand of een leeg appartement zit.
Maar ook, je kan ze kiezen, zag ik. Dus je krijgt al die mensen op aanvraag of zie je voorbij komen. En dan mag je beslissen wie uiteindelijk gaat huren. Dus,
ja, en dan zie je bij ons dat men meestal wel binnen 24 uur kiest. Dus wanneer er een aanvraag komt, dan is dat zo'n mooi profiel wat je dan hebt ingevuld. Dan presenteer je jezelf eigenlijk aan die verhuurder. En als die verhuurder dat wel ziet zitten, dan is het ook vaak wel binnen 24 uur geregeld.
En dan is jullie vraag en aanbod in die mix van vraag en aanbod, zodat je weet van het gaat gelijk op.
Ja.
Of heb je een vraagoverschot of een aanbodoverschot?
Nou, we zijn een marktplaats. Dus in het begin doe je dat natuurlijk niet zo goed, maar je wordt daar wel steeds beter in.
En wat zijn die criteria die je daarvoor gebruikt dan?
Nou, dus als een woning erg populair is, dan zie je hem bij ons op een gegeven moment niet meer terug in de zoekresultaten, bijvoorbeeld. Er is altijd wel grappig. Er is altijd dezelfde woning is altijd erg populair. Hij is goedkoop en in het centrum. En nou ja, dat zie je altijd.
Dus het is eigenlijk kan geen algoritme tegen.
Het is eigenlijk een soort van hot seat die door de stad heen gaat. We zitten op de hot seat. En op het moment dat die hot seat te hot wordt, dan koelen we hem ietsje af. Maar ook andere facetten in die marktplaatsen. Verhuurders die slecht reageren is ook wel echt een issue. Dat soort zaken spelen ook mee in de weging van hoe populair, hoe we dat matchen. Dan laat ik het zo zeggen.
Ik nog wel wil weten is, die naam van Airbnb valt nu al een aantal keren in dit gesprek. Wat doen jullie wat zij niet kunnen? Want blijkbaar zijn zij onvoldoende, althans hun service is onvoldoende in staat om deze vraag in te vullen.
Ja, wat wel grappig is dat Airbnb steeds meer aan het lanceren is wat eigenlijk een kopie is van Housing Anywhere. Dat echt geënt is op de middellange tot lange termijn verhuur. Dus wij zien hem wel opschuiven naar de langere termijn. Maar het grootste verschil, denk ik, wat wel echt anders is, dat de gemiddelde vraag die een Airbnb aantrekt, de toeristenvraag is. Dat is dus iemand die voor een paar dagen boekt.
Een heel ander klantsegment.
En dat betekent ook dat het type appartement dat wordt aangeboden daar, of het type kamer, stukken duurder is en veel meer op die toeristenverhuur zit dan dat het zit op die middel- tot lange termijn verhuur. Dus wij zijn voor de gemiddelde zoeker die op zoek is naar de midden- tot lange termijn veel betaalbaarder. Liggen wij veel dichter bij die lokale marktprijs van een bepaald appartement of een kamer dan een Airbnb.
Want als je een appartement op Airbnb voor 2 maanden wilt huren, nou dan draag je denk ik wel een substantieel deel af aan Airbnb.
15%?
Ja.
Ja, dat is absurd.
Zeker.
Dat is absurd. In de verhuurmarkt zie je wel dat meestal die transactiekosten die er dan tussen zitten, zitten tussen de 8 en de 10% in de meeste markten in Europa. Verschilt dan echt wel of het stedelijk gebied is of niet. Maar goed, doet allemaal niet zoveel toe. 10 of 15 is al een groot verschil. En de service fee die wij gemiddeld rekenen voor onze technologie, voor die match, is zo'n 6 à 7% op dit moment.
6 à 7%?
Ja. Ja. Die ligt wel,
en heb je dat ook gevalideerd?
Nou, dit is wat het.
Maar heb je dat gaandeweg, de route die jullie hebben genomen, hebben jullie dat aangepast? Of is dat altijd wel steady gebleven?
Nee, we zijn veel lager begonnen. Want de dienstverlening was gewoon minder goed. En in het begin wil je ook juist, heb je dat kip-ei-probleem. In de marktplaats veel vragen en aanbod, wat komt eerst? Dus je gaat juist toch wel
subsidiëren
aan één kant. Om juist die kant aan de gang te krijgen.
Maar wat ik wel mooi vind van het platform, er zijn ineens weer mogelijkheden. Dus ik ging daarop surfen. En dan denk je, hey, Amsterdam, wow, hoge prijzen. Berlijn, oh, ik best wel heel aantrekkelijk. Dus ik denk ook weer dat je het beschikbaar maakt. Creëert ook weer kansen. En dat zie je ook wel met die andere grote concepten. Destijds met de Spotify of met Apple, met iTunes. Ja, doordat je dat makkelijker maakt, drempel verlaagt, wordt de taart ook veel groter. Ik geloof echt dat er meer mensen dan kunnen gaan huren, dat meer mensen van gebruik gaan maken.
Ja, huren is heel interessant voor heel veel mensen die vooral flexibel willen zijn. En op het moment dat je ziet hoe makkelijk dat dan is om van het ene appartement vaak gemeubileerd naar het andere appartement te gaan, ja, dan ga je ook, op het moment dat het mogelijk wordt, ga je er ook meer actief over nadenken.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
En deze keer duiken we in het businessmodel van Housing Anywhere, het bedrijf dat al diverse overnames heeft gedaan. En Patrick, jouw oog viel op een interessant lijstje wat jij zag. Bigger Startups Acquisitions of All Time. En zij zeggen ook iets over de redenen die grote bedrijven, corporates hebben om een startup over te nemen.
Ja, dus uiteindelijk is de vraag strategisch gezien, wat gaat het je opleveren? Dan kan je ook wel een beetje over je businessmodel nadenken. Ja. Want eigenlijk wat je zou kunnen zeggen, misschien krijg ik toegang tot klanten. Dus aan je klantsegmenten, hey, misschien heb ik proposities die ik anders niet zou kunnen voeren, maar nu wel. Maar het kan ook patent of technologie zijn, of het kan toegang tot een bepaalde markt. Ja, er zijn natuurlijk verschillende redenen voor, maar puur strategisch natuurlijk.
Ja, of gewoon je competitie killen, hè? Dat kan uiteraard ook.
Ja.
In dat artikel staan een paar van de grootste overnames van startups all time. Welke wil jij daaruit lichten?
Ja, dus in 2005 Android werd overgenomen door Google. Nou, het besturingssysteem zit in 3/4 van de telefoons. En Google betaalde er destijds, wat denk je, voor?
7 miljard.
Destijds $50 miljoen.
50 miljoen? Dat is
50
een schijntje.
Miljoen, dat is een schijntje.
Dat is echt een schijntje.
Hetzelfde Google die betaalde een jaar later 1,6 miljard voor YouTube. En dat kanaal levert ze nu jaarlijks 20 miljard op. Instagram, 2021, overgenomen door Facebook. Ja, Zuckerberg betaalde er toen 1 miljard voor. Ja, waarom? Het werd eigenlijk gewoon een bedreiging voor Facebook. En uiteindelijk was het wel een hele goede zet. Want je ziet nu dat Instagram veel sneller groeit dan Facebook. Je ziet ook veel features vanuit Instagram op Facebook verschijnen. Een andere interessante nog, Salesforce. Die kennen we natuurlijk ook. En die had Slack overgenomen. Dat gebeurde in 2020. En daar ging bijna $28 miljard mee gepaard. En daar wilden ze eigenlijk de strijd mee aangaan met Microsoft Teams.
Wauw, nou dat zijn een aantal bijzondere overnames geweest. Ja, wij praten verder hier op het terras in Rotterdam met Jordi Seelman, de CEO van Housing Anywhere. Kamernet, die naam viel al eerder in ons gesprek. Was dat ook meteen jullie grootste overname?
Nee.
Want?
Nee, dat was de laatste van Stade Apart, een Franse partij.
Franse partij. En welke aanpak hanteer je daarbij? Want hoe kijken jullie in de markt naar die verschillende partijen die wellicht voor jullie interessant zijn?
Ja, dat is ook wel een beetje natuurlijk het geheim van de chef. Maar als je de markt afspeurt, ga je vooral kijken van joh, wie doet nog meer wat wij doen? In de brede zin van het woord. Dus je kijkt naar andere marktplaatsen, in ons geval andere websites die vraag met aanbod koppelen. Maar wij kijken ook steeds meer naar SaaS-partijen die in de hele huurcyclus van, nou ja, we zeggen maar van zoeken tot het verhuizen dat je weer weggaat. Dus actief is met software. Omdat wij die hele digitaliseringsslag eigenlijk willen mogelijk maken over die hele, ja, wij noemen het tenant lifecycle. Over die hele leefcyclus van die huurder. En dat zijn voor ons twee verschillende assen. Want bij de ene as zit je echt heel actief te kijken naar hoe kan ik meer liquiditeit aan mijn platform toevoegen. Vraag en aanbod. Maar bij de andere as zit je met name te kijken hoe kan ik functionaliteit toevoegen aan mijn platform. Zodat ik juist meer aanbod en vraag ga aantrekken. Dus dat zijn twee verschillende assen waar we dan over kijken.
En wat verwacht jij dan dat de volgende functionaliteiten gaan zijn als je het hebt over de volgende grote problemen die bij het huren komen kijken?
We hadden het eerder over makelaars bijvoorbeeld. Makelaars zijn heel actief bezig met het kwalificeren van een huurder. Is deze huurder een goede match voor die verhuurder, ja of nee? Maar dat kan software veel beter. Ja. En veel sneller. En dat doet software 's nachts en in het weekend. En wanneer dan ook.
Geen schaarste aan software ook.
Nee. Precies, geen schaarste aan software. Maar ook voor die huurder die op zoek is. Ja, waarom zou jij 10 keer een dossiertje opstellen met 10 verschillende makelaars als je dat 1 keer kan en jou dan meteen verteld kan worden, joh, dit is een goede match en dit niet.
Ja, ja.
Dus dat is een van die zaken waar wij naar zitten te kijken die vooral in het begin van zoeken naar, zeg maar, naar het intrekken toch wel erg relevant is en waar, nou ja, disruptie misschien wel een woord, een verschil kan maken.
Want in de praktijk zie je dat die makelaarpartijen, dat die nog heel veel menselijke handling hebben. Hè? Want laten we zeggen het opstellen van contractjes, mensen bellen, documenten mailen. Daar gaat ook weer tijd overheen, kost geld. Dat hebben jullie allemaal gedigitaliseerd.
Zijn we mee bezig. Niet met alles, maar veel van die stappen, jazeker. Standaard antwoorden die automatisch worden gegenereerd en worden verstuurd. Dat soort zaken. Dus het is echt het automatiseren van de makelaarswerk, van dat matchen. En niet omdat wij... je ziet dat wel eens met die robotisering, toch? Dat mensen zeggen, not my job. Als maar niet mijn job wordt geautomatiseerd. Maar niet om die makelaar nou echt het leven zuur te maken. Maar juist om die makelaar... op een plek te geven waar je echt waarde kan toevoegen. Als software jouw werk kan doen, dan voeg je gewoon vrij weinig waarde toe. En als je het die makelaar vraagt, denk je dat die makelaar het leuk vindt om een template in te vullen met contractjes of door 20 dossiertjes heen te spitten om te kijken van joh, dit is een goede en dit is geen goede match.
Of met je mee te gaan naar die locatie, vind je ook nooit leuk.
Vinden ze ook niet leuk. Dus het is ook gewoon een beetje kijken van joh, waar voeg je nu toe als jij een verhuurder bent of een makelaar? Nou, juist in dat contact met die huurder, juist met het verbeteren van die dienstverlening aan die huurder. En zo maken we de huursector eigenlijk ook weer veel meer een servicegerichte sector dan gewoon een, zeg maar, pandjesbazen, pandjes schuiven. Dat moet het eigenlijk niet meer zijn.
Ik kan me wel voorstellen bij Airbnb een paar dagen dat iemand in je appartement gaat. Nou, dat kan ik wel even. Maar iemand die 2 maanden in een huis wil, die wil ik misschien van tevoren toch wel even zien. Of even iets, daar wil ik een gevoel bij krijgen. Hoe los je dat probleem op?
Ja, een gevoel. Wat is
nou,
dat?
Nou ja, ik wil iemand even kunnen zien. Of ik wil even weten wie diegene is. Maar maak je dat vaak mee? Of is dat een probleem dat eigenlijk niet voorkomt in de markt?
Bij ons komt het eigenlijk niet voor. Omdat de kleinere verhuurder die 1 pandje heeft, kan ik me dat goed bij voorstellen. Want op het moment dat je dan even de verkeerde treft, nou ja, dan
is je risico ook.
Dan heb je een hoog risico.
Maar de grote partijen...
Maar de grotere partijen, voor hen is het een numbers game. Dus zij hebben wat meer... Toch wel meer objectieve criteria die zij gebruiken om te kijken of iemand een goede match is of niet voor het type huurdersprofiel dat zij willen aantrekken.
De coronacrisis, nu ruim 2 jaar geleden. In de jaren daarvoor gingen jullie eigenlijk als een raket omhoog. Mm-hmm. Wat betekende die klap voor jullie?
Oké, het type huurder dat bij ons komt, komt van over de grens. Dat is de niche waar wij mee groeien, om het zo maar te zeggen. En op het moment dat de grenzen dichtgaan en de vliegtuigen op de grond blijven, dan valt die markt dus op slot. En nou, dat is een beetje alsof je in een marktplaats zit en er zijn alleen nog maar verkopers, maar geen kopers meer. Ja, dan heb je geen marktplaats. Dus die liquiditeit, die vraag, die viel weg. Dus vraaguitval, dat is wat je bij ons zag. En dus ook 90% minder boekingen.
Wauw, 90%.
Ja, van de een op de andere maand.
Wat deed dat met jou? Was dat paniek?
Nee, eigenlijk niet. Ja, dat klinkt misschien gek, maar ik dacht van joh, we hadden net geld opgehaald. We zaten er comfortabel bij en we hadden zoiets van joh, zingen we wel uit. Ook omdat we niet zo kapitaalintensief waren als sommige flitsbezorgers bijvoorbeeld zijn. En op het moment dat je dan wat tegenwind hebt, ja, dan kan je nog wel even goed oriënteren op de markt en van joh, hoe ga je daarmee om? En we hebben ook kansen gezien. Hotels die opeens op zoek zijn naar dus huurders in plaats van toeristen. Ja, ja. Dus dat soort kansen hebben we ook aangegrepen. Juist meer innoveren met betalingen. Hoe kunnen we dat nog makkelijker maken voor de alzittende huurder? Want die pandjes zitten al vol. Dat soort zaken. Dus het heeft voor ons heel erg aan het denken gezet van joh, stel nou dat je dus met dit probleem voor langere tijd te maken zou hebben. Hoe los je dat dan op voor jezelf als bedrijf? En zwengel je nieuwe kastroom aan. En we hadden gelukkig ook wel nog wat hulp van de Nederlandse overheid. We hebben een lening aangetrokken, een corona-overbruggingslening. Die betalen we eind van dit jaar al af. Maar dat heeft ons ook wel even daarheen geholpen. En er zaten een aantal andere spelers in de markt, toch wel concurrenten. Wij gingen als nummer 3 die markt, die coronacrisis in. Die kregen het bijzonder zwaar, want die voeren toch wel een wat scherper koers aan de wind. En die moesten enorm op de rem. Echt 40% van het personeel eruit, dat soort zaken. Zo. En wij kwamen de crisis dus uit ook als de nummer 1. Dat wij organisch uiteindelijk toch wel weer door konden groeien in die zomer. Wij zagen al snel de groei wel weer terugkomen.
Ja, want die zijn een soort goede pitstop gedaan en dan kon je daarna lekker door.
Was het eigenlijk wel, ja.
En die dingen die je toen bent gaan doen, onder meer met hotels, heb je dat inmiddels allemaal weer afgeschaald? Om enigszins, weer die focus terug te brengen?
Enigszins, maar je ziet ook dat de partijen die voornamelijk in de korte termijn verhuur zaten, nu meer diversificeren. En zich meer bewuster zijn van, joh, misschien komt die corona wel weer terug.
Dus meer competitie? Voor jou?
Ja, nee. Want een booking.com levert niet echt langere termijn verhuur op. Een Airbnb, we hebben het wel eens over. En ze blazen er hoog voor over de toren. Maar zoveel langere termijn doen ze nou ook weer niet in Europa.
Ik zag bijvoorbeeld in Amsterdam dat Zoku, dat concept van Hans voor die expats.
Ja, prachtig.
Die staat zowel op booking.com voor een enkele nacht. Maar ook bij jou op de website voor een maand.
Ja.
Dat is wel interessant. Maar die doet dan eigenlijk niet zo gek als je het vergelijkt met de prijs in Amsterdam.
Ja, die zag je dus voor de coronacrisis niet bij ons. dat is, maar waarschijnlijk ook niet bij booking.com. Dus die had voornamelijk een concept dat hij zelf goed droeg. En het is een prachtig concept.
Ja.
Maar dan ook weer in zo'n markt waarbij je algemeen met vraaguitval te maken hebt, zie je ook dat heel veel mensen op zoek gaan naar nieuwe platformen. Wat kan mij helpen om die klant te vinden die ik nodig heb? En we hebben dus heel veel aanwas gezien. Juist in die tijd van het type klant dat we voorheen eigenlijk helemaal niet bediende, waar we nu wel een goede match mee hebben.
En heb jij nog te maken met die stroming dat uiteindelijk steeds meer wetgeving komt omtrent het niet beschikbaar maken van die huurwoningen?
Wetgeving in de algemene zin, wij zien dat met een Europese bril op, omdat we in al die landen actief zijn. Wij zien de gemiddelde wetgever meer fouten maken en juist de liquiditeit in de markt afsnijden dan dat ze die doen laten groeien. Dus in Europa hebben we in het algemeen te maken met een tekort aan huurwoningen of een tekort aan woningen.
Ja.
Met name in het noorden van Europa. En elke keer wanneer er weer extra regels komen om juist die positie van die huurder te beschermen of te verbeteren, zie je eigenlijk dat het een averechts effect heeft. En dat komt denk ik omdat er op zoek wordt gegaan naar korte termijn oplossingen. Om de vraag of het aanbod in die markt te sturen. Maar op het moment dat er gewoon te weinig aanbod is, een echt fysiek aanbod, dan hebben dat soort wetgevingsaanpassingen niet zo heel veel effect.
Ja.
Dus het zit er met name op wat kan je over 10 jaar doen en kunnen we meer aanbod creëren. En hoe doen we dat zo effectief en efficiënt mogelijk dan dat je op de korte termijn een soort van noodwet of een handrem of wat je dan ook wil, hoe je dat dan ook wil noemen, in de markt wil zetten. We zien dat gewoon niet werken.
Ja.
Ik las in een interview met jou dat jij op termijn het grootste verhuurplatform ter wereld wil worden.
Hupsakee. Ja.
Dan heb je nog wel wat werk aan de winkel.
Ja,
want Airbnb doet het ook niet onaardig.
Nee, maar dat is volgens nog wel echt een travel brand. En ik weet niet of zij wel op zoek zijn of in staat zijn om ze op te schuiven naar echt lange en middellange tot lange termijn verhuur. En middellange tot lange termijnvuur is een markt waar veel meer in omgaat dan in reizen, dan in travel. Dus de markt is nog redelijk onbegonnen, zou ik zeggen. We zijn hard aan de weg.
En kun je ook...
Interessant, ik kan me dat dan niet voorstellen.
Hoe bedoel je?
Omdat het misschien meer zichtbaar is, dat die markt met Airbnb, met vakantie en weet ik wat allemaal, dat het, dan neem je aan dat dat groter is dan...
Er gaat zo'n 1,2 triljoen euro, of biljoen is het dan, trillion dollars, of euros. Nee, een biljoen euro gaat er om in de huurmarkt per jaar in Europa en in de VS.
Het zijn enorme
bedragen. Er zijn weinig markten
bedragen.
Die zich daarmee vergelijken.
Ja. Blijft een beetje onder de radar, kun je wel stellen. Ja, zijn jullie ook daadwerkelijk in staat om, laten we zeggen, vrij snel al flink op te schalen daarin?
Wat onze uitdaging is op dit moment, is dat als marktplaats in vrijkomende woonruimte, ben je ook beperkt door de bezettingsgraad die er in de markt is. Dus een markt met een hoge bezettingsgraad, en dat hebben we nu op dit moment in Europa, heeft vrij weinig nieuw aanbod. En op het moment dat er nieuw aanbod is, dat is het moment waarop wij relevant worden. Dus dat is onze uitdaging. Wij moeten relevanter worden over die hele huurcyclus heen. Zodat op het moment dat dat aanbod vrijkomt, wij ook de marktplaats zijn waarover die transactie plaats gaat vinden. Dat is ontzettend lastig. Dus als je kijkt naar onze uitdaging, dan is het met name hoe worden wij relevant over die hele huurcyclus. En niet alleen op het moment dat iemand op zoek is, op het moment dat naar een huurder of naar een woonruimte.
Ja, Patrick, tot slot nog even. Ik kan me voorstellen dat er misschien luisteraars zijn die ergens op een zolderkamertje aan het broeden zijn op de volgende marktplaats. Hè, die dromen van werelddominantie. Waar moeten zij bij het design van hun eigen businessmodel, hun platform businessmodel, sowieso rekening mee houden?
Ja, wat je ook weer bij Jordi voorbij ziet komen, is dat je... Kijk, je moet heel goed begrijpen dat je twee klantsegmenten of meer hebt die je aan elkaar moet koppelen. En die moeten elk wel een heel interessante propositie hebben. Dus wat je bij Jordi zag, als je biedt toch iets extra's ten opzichte van een gemiddelde huurwebsite. Dat is heel belangrijk. Het andere is het hele kip-ei verhaal. Want hoe zorg je er uiteindelijk voor dat je genoeg aanbod hebt en dan genoeg vraag? En daarmee gepaard gaan, dan zie je ook dat je soms extra effort moet stoppen om een groeistrategie te vinden. Er zijn verschillende groeistrategieën voor platformen. Bijvoorbeeld eentje is Follow the Rabbit. Dan noemen ze van, er is een klein stukje wat er al gebeurt. Gaan we dat groter maken en kopiëren? Maar je hebt ook piggyback-strategie. Dat je zegt van, ik ga op de rug van een grote portefeuille of een overname en ga ik mijn ding doen. Dus dat zijn belangrijke dingen. En ja, je zult je constant de vraag moeten stellen van, hoe kan ik ultra relevant blijven? Want het gaat erom dat in dat platform, in dit stukje, dat je hebt een value trigger, dat is je waardepropositie. Die moet zo knijter makkelijk en goed zijn. Dus met loopzuivere foto's, duidelijke prijs, duidelijke voorwaarden. Dan ga je dat volume aansnijden. En je moet dan ook begrijpen, en dan hou ik op hoor, maar dat de producentenkant, daar zit de waarde. Dus dat is het aanbod. Dus dat moet zo goed mogelijk geregeld zijn. En dat die mensen dat willen huren, dat is fijn. Maar focus je nou op dat wat die waarde is en dat standaardiseren of versimpelen. Zodat grote groepen tegelijk bij jou in de deurbel kunnen.
Nou Jordi, ik zie jou kijken. Jij knikt aandachtig. Daar kun je mee leven, deze uitleg.
Ja, zeker. Transparantie en vertrouwen, daar gaat het om. Transparantie creëren, dat het duidelijk is wat koop ik, wat krijg ik. En het vertrouwen daar, dat is waar je de waarde toevoegt als platform. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de een de ander niet oplicht en andersom. En dat is een toegevoegde waarde. Ja. Een tweede element dat ik zou noemen, wat ook wel echt belangrijk is voor veel marktplaatsen, voor veel platformen, is dat je workflows creëert. Dus vaak zit een marktplaats is een onderdeel van een grotere keten.
Ja,
en dan zie je nog wel eens dat SaaS, juist vanuit een SaaS-hoek, dat de workflows worden gekoppeld aan een marktplaats. Dat is vaak ook nog wel een manier om juist dat vraag of dat aanbod te ontsluiten. Door te koppelen aan dat wat er al is, omdat dat in de SaaS zit.
Ja, in plaats van dat je het wiel probeert opnieuw uit te vinden of een efficiënt proces voor jou neer te zetten.
Ja. Ja. Ja.
Jordi Zeelman van Housing Anywhere, dankjewel. Jij moet geloof ik zometeen nog weer naar een andere bijeenkomst. Dus wij gaan zeker hier ook nog even rondkijken bij Upstream. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.